vooraf de volgende afkondigingen. Zo de Heer wil, volgende week zondag zal in de morgendienst de heilige doop worden bediend en tevens een extra collecte gehouden worden voor de zondagschool. Vandaag zal er een extra collecte zijn voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit Psalm 135, de versen 2 en 3. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. De versen 2 en 3 van Psalm 135. Stellen wij ons onder Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2 na de wet. En God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere,
uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing vanmorgen vinden we in het boek Richteren hoofdstuk 6. Daarvan de verzen 14 tot en met 32. Richteren 6, verzen 14 tot en met 32. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: omdat ik met u zal zijn, Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje, een ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heren stak het uiterste van een staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide, ach Heere, Heere, daarom omdat ik een engel des Heren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog op tot op deze dag in Ofra der Abiezriten. En het geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide, neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. En breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der haag die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesden van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit dat hij sterve, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zeide tot alle die bij hem stonden, zult gij voor den Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende, Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Wij gaan nu de Heere bidden om zijn zegen. Daar is voorbeden en dankzegging gevraagd. Allereerst voor zuster Van der Laan Driessen, die met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen. Dan zuster Van Leeuwen, die thuisgekomen is uit het ziekenhuis en vanmorgen weer met de gemeente mag opgaan. Dan bij het gezin De Bakker in de Prins Hendrikstraat is een dochtertje geboren. En tenslotte Arco Kooijman, die uit het ziekenhuis weer is thuisgekomen. Verenigen wij ons nu in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij verleent ons dat wij op deze eerste dag van de nieuwe week met uw gemeente mogen samenkomen. Dat gij ons het voorrecht geeft bij het geopende woord de nieuwe week te beginnen. Dat woord, o Heere, dat het grootste geschenk is dat gij aan mensenkinderen hebt gegeven. Dat woord dat ons aanzegt dat wij bannelingen zijn buiten het paradijs, dat wij van onze hoge oorsprong zijn afgevallen door onze moedwillige ongehoorzaamheid in het paradijs. En op de bodem van alle vragen, daar ligt nu onze zondeschuld. Dat woord, Heere, dat ons ook aanwijst, klaar en helder, de weg van verlossing en zaligheid. In die tweede Adam, Jezus Christus. Wat een wonder van genade is dat en wordt dat. Voor een Adamskind, waar nu dat evangelie van vrije genade in het volkomen borgwerk van uw Zoon Jezus Christus, die nu gekomen is om onze ongehoorzaamheid te bedekken en uit te wissen. Door een volkomen gehoorzaamheid van u, o dierbare zaligmaker, welke gij hebt tot stand gebracht en voorgeleefd in de dagen van uw omwandeling op de aarde, maar hebt ook uw dierbaar bloed gestort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heren, we hebben het zo gezongen met elkaar. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. U weet of dat alleen met de lippen werd opgezonden. Want het was een gebed. Een ootmoedige schuldbelijdenis. Laat dat de taal van het hart geweest mogen zijn. Want Heere, dat is hetgeen wat al uw levend gemaakte gunstvolk zo leert en meer inleeft. Wie en wat ze uit en van zichzelf zijn en altijd in zichzelf blijven. O Heere, dat is een les waarin zij het leren moeten om nu alle hoop en verwachting van zichzelf kwijt te raken en al meer in verootmoediging voor uw aangezicht neer te buigen, dat ge recht zijt, recht wanneer gij van ons zoudt wijken, voor eeuwig van ons zoudt wijken, uw liefelijke gunst en gemeenschap voor altijd aan ons zou onttrekken en ons nooit meer doen ervaren van uw vaderlijke gunst. O Heere, maar als wij op die plaats voor u willen terechtkomen, en als gij onze harten door uw geest daartoe neigt, ook vanmorgen, dan mag er juist zulk een rijke verwachting zijn. Nooit hebt gij zulke teruggewezen, o Heere. En daarom mogen wij moed hebben, ook vanmorgen, wanneer wij tot u komen in de naam, niet van onszelf, maar van uw Zoon, dat gij ons wilt gedenken en ons wilt helpen vanmorgen in de verkondiging van uw woord, ons wilt helpen in het luisteren, dat u dat woord kracht wilt verlenen. Toen wij naar de kerk gingen vanmorgen, zijn we daar misschien ook wel bij bepaald. Want gij hebt het bij monden van de profeet betuigd, gelijk de regen van de hemel nederdaalt, derwaarts niet wederkeert, maar de aarde doorvochtigt, zodat ze uitspruiten en voortbrengen brood voor de eter. Alzo zal ook mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Heere, dat hebt gij gesproken. Dat hebt gij betuigd. Wat een heerlijk woord. Zou u het willen vervullen vandaag aan alle plaatsen waar gij dat woord weer wilt zenden, waar gij uw dienaren roept om dat woord uit te dragen voor de gemeente, voor uw volk verspreid over deze aarde. Gedenk al de arbeid in uw koninkrijk, door middel van zending en evangelisatie, maar ook onder uw volk Israël, een fel bewogen tijd ook voor het oude bondsvolk, als Jeruzalem, als die lastige steen voor alle volken, ook dat profetische woord moet ons voor de aandacht gesteld zijn geworden in de afgelopen week. Zoals ook onze belijdenis daarvan getuigt, dat uw woord een woord is dat vervuld wordt, gemerkt, de blinden zelf tasten kunnen, dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Het gaat aan op Jeruzalem, die lastige steen, gedenk, Heere, uw oude bondvolk, en geef dat dat deksel dat op hun aangezichten ligt, weggenomen mag worden. Wat zal dat wezen, o Heere? Wij zien op het heidendom al meer in deksel gelegd. En als we ons niet vergissen, op vele sectoren van de heidenkerk ook een deksel van bijgelovigheid, een deksel van schuldige onwetendheid. Bij uw woord toch de verwerping van dat woord. En bij de Jood, o Heere, wil gij geven dat ook onder de Jood de kennis van Jezus Christus en de zaligheid in hem bekendgemaakt mag worden, en dat heil ook ontvangen en genoten. Heren, er zijn enkele namen van gemeenteleden opgelezen. En wij willen u in de voorbeden opdragen, die zuster van der Laan, die in het ziekenhuis werd opgenomen. U weet wat dat voor haar betekent. Laat zij ook ervaren dat er in deze ogenblikken ook voor haar gebeden wordt. En wilt u haar omringen en de eventuele behandelingen zegenen. Geef haar dat zij zich ook aan u onvoorwaardelijk mag overgeven in deze weg. En stel het ook voor haar nog tot een zegen. Wij willen u ook dankzeggen dat zuster van Leeuwen weer met de gemeente mag vergaderen vanmorgen. U weet ook wat zij heeft mee en doorgemaakt. Wat een blijdschap en dankbaarheid wanneer gij het alles nog weer zo hebt welgemaakt. Dat was ook de behoefte van haar hart. Om uw naam te danken, gedenk haar ook verder. Wij mogen u ook danken met het gezin de Bakker, waar nu ook een zesde kindje werd geboren. En zo we hoorden dat gij het zo ver we weten tot hiertoe alles hebt welgemaakt. Heer, wat een rijke zegen dat gij nieuw leven hebt geschonken en ook weer leven gespaard hebt. Gedenk de moeder en geef ook alles wat nodig is bij de toegenomen verantwoordelijkheid om ook als in de vreze van uw naam hun kinderen bij een steeds wassend gezin voor te gaan in de dingen van u. Wij mogen u ook danken voor Arco Kooiman. Ook hij mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. Ook hem kennen we niet. Maar we willen hem van harte aan u opdragen. Dat u het ook verder met hem wel wilt maken. Alle anderen die niet bij name genoemd zijn. U weet ook wat er allemaal aan nood en verdriet en eenzaamheid en moeite in de gemeente aanwezig is. Wij willen ze allen aan u opdragen. Ook die niet met ons kunnen vergaderen. Die thuis moesten blijven en verhinderd werden. Gedenk de herder en leraar van deze gemeente als in Vianen vandaag het woord mag bedienen. Schenk hem uw hulp en bijstand. En neem ons zo allen voor uw rekening. Hoor ons, o Heere, en geef ons in uw gunst te mogen vergaderen. En laat uw woord in uw hand een werkzaam woord mogen zijn tot bekering van wat nog onbekeerd is. En tot onderwijs en verdere leiding en fundering van dat geslacht dat u vreest. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 74. Daarvan de verse 17. Herdenk mijn God, herdenk de wonderdaan. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. En wat er verder volgt, de versen 17, 18, 19 en 20 van Psalm 74. Het uitgangspunt voor de prediking vinden we in vers 25. Richteren 6, vers 25. Daar luidt Gods woord: en het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar, en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. Zingen we na de prediking Psalm 80, daarvan het 11e vers: behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 11, na de prediking. De maand oktober, gemeente, is in de kerkgeschiedenis een gedenkwaardige maand. Zoals u bekend is, de 14e oktober, herdenking, afscheiding. Maar morgen 31 oktober, het is ons bekend, dan is het de dag waarop wij de kerkhervorming gedenken. En het is goed om ook in deze tijd, en ook nodig, dat ons telkens weer voorgehouden wordt waarin nu eigenlijk dat erfgoed van de reformatie bestaat, opdat wij doordrongen zullen zijn van de actualiteit van de zaken waar het in 1517, maar ook anno 1994 om gaat. En dat niet het minst ook voor onze jonge mensen. Dat die ook een helder besef zullen krijgen. En van hetgeen de Heere in het verleden gedaan heeft. Maar ook doordrongen van die zaken waarvoor ook zij in hun jeugd als jonge mensen voor, geven de Heere dat, voor begeren te staan. Reformatie, ja, dat is eigenlijk het thema waar we op een dag als deze ongetwijfeld over willen nadenken. En dat doen we dan aan de hand van het zo even voorgelezen schriftgedeelte Richteren 6. Want daar vinden we zo'n reformator, nietwaar? Gideon, door de Heere geroepen tot reformator in een tijd van deformatie. Deformatie. Want dat zullen we toch ook moeten bedenken. Reformatie, dat vraagt niet alleen het bewaren en handhaven van uitwendige dingen. Want wat zou dat ons baten als dat niet gepaard gaat met mensen die de reformatie uit de Heilige Geest niet kennen. Reformatie uit de Heilige Geest, ja, wij voelen het, dat is ten diepste dat onmisbare waar het ons in allereerste plaats om zal moeten gaan. Reformatie uit de Heilige Geest. Opdat wij gereformeerde vormen, dat is goed, maar ook gereformeerde harten mogen hebben. Gereformeerde gebruiken, laten we daar zuinig op zijn. Maar die zullen toch alleen kracht doen wanneer daar ook het wezen aanwezig is. Mensen die de wedergeboorte kennen uit de Heilige Geest. En geliefde, zo Willen we dan over deze zaken vanmorgen eens wat nadenken aan de hand van vers 25, waar we dus lezen van de opdracht die de Heere aan Gideon geeft tot reformatie. Laten we dat erboven schrijven, Gideon als reformator. En dan willen we letten op drie zaken. Ten eerste de reformatie bevolen. En dan eens kijken de reformatie begonnen. En dan ook in de derde plaats letten op de reformatie betreurd. Ja, helaas. Dat zien we in dit teksthoofdstuk. De reformatie bevolen. De reformatie begonnen. De reformatie betreurd. Drie punten. Denk gemakkelijk om te onthouden. Gideon, hij is door de Heere tot richter geroepen, zeiden we al. Met die gedenkwaardige woorden, ga heen in deze uw kracht. Daar staat Gideon, zijn kracht bestaat in niets anders dan in zijn eigen zwakheid. Ziende op zichzelf, dan zou hij niet weten waarmee hij dat wat de Heere hem opgedragen heeft zou kunnen volbrengen. Dat spreekt hij dan ook met zoveel woorden uit. Maar de Heere die zegt, het is genoeg, ga heen in deze uw kracht, in uw zwakheid. En heb alleen steun, houd u alleen maar vast aan dat woord wat ik tot u spreek, anders niet. Leerzaam voor het innerlijke leven, voor het geestelijke leven ook vandaag. Daar moest Gideon het dus nu mee doen. Wij willen zo graag van tevoren zien en weten en kunnen berekenen hoe alles zal gaan. Plussen en minnen. Maar de Heere die zegt, zoals je daar staat, ga heen in deze uw kracht. En dan zal Gideon in de weg der gehoorzaamheid, wanneer hij anders niet heeft en anders ook niet wil hebben dan dat woord van de Heere, dan zal hij dan ook, als de strijd daar is, dan zal hij ook ervaren wat hij aan dat Gods woord heeft. De reformatie, waartoe Gideon opdracht krijgt van de Heere, die begint. Ja, waar begint die eigenlijk? Het volk heeft het meeste last. Waar heeft het volk het meeste last van? Helaas niet van de deformatie. Nee, daar heeft dat volk echt niet zoveel hinder van. Weet je waar het volk verlost wil worden? Van de Midianieten? Al die overlast die hen ieder jaar werd bezorgd van de zijde van de Midianieten. Dat kostelijke graan, alles weggeroofd en Israël werd straatarm. Daar wilden ze van verlost worden. Dat kunnen we gemakkelijk begrijpen. Want die waar dat volk was natuurlijk net zoals wij zijn. Als we nu maar van de Midianieten en van de overlast bevrijd zijn, nu ja, dan is het goed. En waar maken we ons dan verder druk om? En dan gaat de Heere Gideon dus juist bevel geven tot reformatie. Hij moet die Midianieten eerst ongemoeid laten. Want zou hij zonder reformatie die Midianieten aangrijpen, ja, dan zou het eigenlijk geen ware gezegende verlossing kunnen zijn. Dan zou de Heere zijn zegen in wezen niet kunnen geven. Een ware verlossing is het de Heer om te doen dat hij dat volk terugkrijgt op de wegen en paden van zijn woord. Nou, dan moet Gideon beginnen in zijn eigen stad, in zijn eigen huis, in zijn eigen levenskring. Waarom? Omdat daar ook de deformatie zichtbaar geworden is. In een altaar dat gewijd is aan Baal. Ja. U kent misschien de geschiedenis van Gideon wel. En dan weet u hoe ver dat gekomen was in het huis van Joas, de vader van Gideon, daar in Ofra. Joas was een bestuurder, een dorpsoudste. En hij had toestemming gegeven. We weten niet of dat uit eigen innerlijke aandrang geweest is. We zeiden het al, hij was een bestuurder. Het kan dus geweest zijn dat hij bezweken is voor het volksgevoel. Dat zo hing aan die Baaldienst. Dat was de religie van het land Kanaan immers. Maar dan was hij als bestuurder toch wel ontzaggelijk nalaten geweest, nietwaar? Want Israël was toch in een unieke zin een theocratie. En nu hebben wij ook voorliefde voor de theocratie vanzelf. Maar dat ligt altijd een beetje moeilijk. Dat begrijpt u wel. In een geseculariseerd land, waar het christendom een slinkende minderheid is, zoals vandaag de dag. Maar die theocratie zoals die in Israël gold, naar het bevel van de grote wetgever, de Heere, dat houdt er heel eenvoudig in. Daar had Joas mee te rekenen. Ten slotte had Joas anders niet te overwegen dan dat de wet gods in het staatsblad, dat was identiek. Theocratie. En dat laat dus wel zien hoe ver het gekomen is in Ofra met die dorpsgemeenschap en natuurlijk dan toch ook in het gezin van Joas, waar Gideon deel van uitmaakte. Daar moet de reformatie beginnen. In het eigen huis, geliefde. Zou dat niet het eerste puntje zijn in heel deze geschiedenis dat we eruit hebben te lichten in het eigen huis? Daar moet het beginnen. De reformatie. Morgen mogen wij dat weer gedenken. En wij stellen vanmorgen de vraag, zou dat ook niet actueel zijn naar ons eigen huis toe? Want laten we maar zien wat de Heere dan aan Gideon opdraagt. Vers 25, daar geschiedde in de nacht het woord van de Heere tot hem. Neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar, en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos. Daaronder moeten wij verstaan een gewijde paal, gewijd aan de godin Astarte, dat daarbij is. En neem vers 26 er maar even bij. En wat hij ook moet doen, bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var, die bedoelde var van vers 25 dus, en offer een brandoffer met het hout der haag die gij zult hebben afgehouwen. Ja, geliefde. Al is dat in het huisgezin van Gideon mis en is die vader nalaten geweest. Nou kun je eigenlijk zien, het kan in een gezin zo teruggelopen zijn. Een nalatige vader. Die van twee walletjes wil eten. Zoals wij dat plegen uit te drukken. En dan gaat de Heere dat gezin nog niet voorbij. De Heere die zegt nog niet, dat is hopeloos geworden. Nee, dat kan nog wel eens gebeuren dat de Heere daar wonderen doet. Ja, dat kan nog wel eens gebeuren. Nalatige ouders, tot het onverschillige toe. Dat je zegt, ja, je ziet dat bij die kinderen, dat is ook geen wonder. En dat het toch gebeurt. Daar zijn er voorbeelden van. Misschien zijn er ook wel grootouders in ons midden die dat kunnen bevestigen. Weet u wat ze vroeger wel eens zeiden? Ach, dat heb je ook wel eens gehoord. Dat het soms wel gebeurt dat de Heer ook een geslacht overslaat. Dat is heel erg trouwens. Maar de praktijk laat het wel eens zien. Dat de Heer toch in die geslachten weer opnieuw gaat werken. En dan komt daar die Gideon. En die wordt door de Heer geroepen. En dat is een geweldige opdracht. Zou die er niet voor teruggedeinsd zijn? We weten niet precies hoe oud hij was. Maar het was nog een jong man. En dan krijgt hij zo'n opdracht. Hij moet dat altaar van Baal, die afgod, die moet hij gaan stuk slaan. En hij moet daar een nieuw altaar voor in de plaats oprichten, gewijd aan de Heere. Ja, dat is de opdracht die Gideon dan krijgt. En als we dan verder lezen, gemeente, en vragen hoe hij dat aanlegt. Ja, want hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je dat nou doen? Want u kunt zich gerust voorstellen, als Gideon dat bij zichzelf overlegt, dat hij zegt, ja, dat is toch geen kleinigheid? Maar als ik naar mijn vader ga en dat eens aan mijn vader voorleg, dan begrijpt u, daar kan geen sprake van zijn. Die man zal daar nooit toestemming voor geven. Daar staat zo dat Gideon tot de gedachte komt, ik moet dat doen in de nacht. Doch het geschiedde vers 27, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het doen bij dag, dat hij dat deed bij nacht. Hij gaat dat dus uitvoeren in het duister van de nacht. Waarom? Omdat hij vreest voor het huis van zijn vader. Nu kunt u zeggen, dat is geen bewijs van grote dapperheid van Gideon. Is dat eigenlijk wel een reformator waardig? Toch moeten we daar maar een beetje voorzichtig mee zijn. Om tegelijk Gideon als het ware te willen beschuldigen van vreesachtigheid en van lafheid. Waarom zou het niet eenvoudig voorzichtigheid kunnen zijn, nietwaar? Waarom zouden we, als we dat ons trachten in te leven, want je moet het inleven, je kunt wel even gauw een conclusie geven. En zeggen we, ja, die reformator, dat is toch ook, hier, dat is toch geen dapperheid. Nee, wij moeten er eerlijk voor uitkomen. Ja, maar dat kunnen wij makkelijk zeggen. Dat kunnen wij zeggen omdat wij het ons niet inleven. Wij moeten moeite doen om ons dat in te leven. En dan kan het zijn dat je zegt, ja, maar dat is toch juist. Wij moeten ook in de zaken van het Koninkrijk Gods, moeten wij niet overmoedig zijn, maar wij moeten wel bedachtzaam en voorzichtig te werk gaan. Ziet u? Laten we het daar maar op houden. Dat Gideon zo handelt dat hij de nacht afwacht en in het duister van de nacht uitvoering gaat geven aan die reformatieopdracht, dat hij daar ook handelde overeenkomstig de aanwijzingen van de Heilige Geest. Laten we het daarop houden. Je moet ook voorzichtig te werk gaan en bezonnen. En wel, geliefden, als het dan nacht is, ja, dan heeft hij ook, staat er in vers 27, nog enkele metgezellen gevonden. 10 mannen uit zijn knechten. Dat zijn dan toch moedige en dappere mannen geweest. Ook mannen die hij niet te vergeefs in vertrouwen had genomen. Mannen waarin ook nog laten onderstellen, een beginsel van de ware vrezen des Heren in gevonden werd, aan wie hij die opdracht wel veilig kon toevertrouwen. Want daar was moed voor nodig, dat zien we ook wel achteraf, maar dit zijn mannen die toegerust zijn met de geest van moed. Je hebt ook altijd mensen, niet waar, als het op daden aankomt, oh ja, als het, ze weten het zo goed, als ze aan de kant staan en dan is er aan kritiek geen gebrek en heb je het wel gehoord en die, maar ja, ze staan aan de kant. Maar als ze eens geroepen worden tot verantwoordelijkheid, tot het aanvaarden van positieve opdrachten, en ze moeten eens tot daden komen, ja, dan zijn ze nergens. Dan steken ze gauw hun nek terug. Ziet u wel? Dat komt heel vaak voor. Maar deze 10 mannen, die hebben heel goed overlegd het risico, het gevaar waaraan ze zich zullen blootstellen, wanneer zij daar een beeldenstorm gaan aanrichten, want dat is het toch in feite. Maar die 10 mannen, die hebben zich ervoor over. Ze zeggen, Gideon, wij gaan met u. Wij geloven dat dat van de Heer is. En dan zie je ze gaan, of ik kan beter zeggen in het nachtelijk duister, je ziet ze niet gaan. En dan hebben ze hamers bij zich. En allerlei gereedschap. Plus een os. Die daar op dat nieuwe altaar straks geslacht moet worden. En dan komen ze een eindje buiten de stad waar dat altaar van Baal opgesteld staat. En daar beginnen zij alles in stukken te slaan. Daar wordt alles verbrijzeld. Dat is wat. Gideon en die 10 mannen. Het altaar dat wordt verpulverd. En de gewijde paal die ernaast staat, dat bos van Astarte, idem dito. En daar maken zij in dat nachtelijk duister tegelijk een altaar. Alles natuurlijk eenvoudig, dat kan niet anders in één nacht. Dat is op een eenvoudige, improviseerde manier gegaan. Hebben ze een altaar gebouwd voor de Heere en die os geslacht en erop. En daar wordt een offer gebracht aan de Heere. Eer dat we verder gaan, geliefden, stellen we eens de vraag, zo heel rustig aan elkaar, wat zou ons dat nou toch te zeggen hebben? Reformatie, te beginnen in je eigen huis, in je eigen levenskring. En nu zal ik proberen wat concrete dingen te noemen, maar ik besef dat ik daarbij lang niet alles genoemd zal kunnen hebben. Als het gaat over de dingen, de afgoden, die er ook in deze tijd en ook in onze kringen gevonden kunnen worden. Die in het teken staan van de deformatie. De deformatie van het godige heiligde leven van het gij geheel anders. Mag ik noemen de muziek? Misschien zegt u, ja, dat is wat willekeurig. Misschien wel. Maar u zult toch instemmen dat er op het gebied van de muziek en de verschillende genres van muziek vandaag heel wat te doen is, dat leest u in uw dagblad, onlangs nog, van de verwoestende invloed van bepaalde soorten van muziek. En dat Satan zich daar op zo'n kennelijke wijze van weet te bedienen. Zo dat er een gedeelte is van de mensen, en helaas ook met name van de jonge mensen, dat zich daar niet aan weet te onttrekken. Oh, wat is Satan toch listig en sluw. En wat weet hij het toch zo aan te leggen dat het zo exact aansluit op die behoeften die daar in een zondig mensenhart allemaal sluimeren. En dan zie je die opgeschoten jongens en dan gaan ze met oordopjes en zo. En ja, vader en moeder, die hebben daar best zorgen over als die dan zich weer zo gauw mogelijk terugtrekt op zijn eigen kamer. Oh, wat moet dat toch? Dat is toch niet goed? Dat is toch niet goed? Misschien zijn er ook wel ouders die zeggen, ja, die kinderen van tegenwoordig, die moeten ook wat, die moeten ook wat vrijheid hebben, die er helemaal niet zo moeite mee hebben. De muziek. Als we maar in de gaten hebben, geliefden, dat ook muziek, wie zei dat alweer? Een stap ten hemel of een stap ter helle? De muziek. Maar is er niet nog veel meer? Als ik denk aan het altaar van de sport. De sport, oh zeker. De sport in deze tijd. Ja. Is het verkeerd op zichzelf genomen? Is er ook niet een gezonde sportbeoefening? Ach, dat zal wel waar wezen. Zeker. Daar zijn misschien wel jonge mensen van hun verkoudheid afgeholpen door een beetje sport. Maar wij voelen tegelijk wel dat het heden ten dagen ook, als het ware in de cultus, de sfeer van de cultus, dat het een altaar geworden is. En als ik het dan even heel extreem toepas, ook met betrekking tot het kerkelijke leven, dat dat niet in onze kringen, maar wel voorkomt, wanneer er huisbezoeken afgesproken moeten worden, dat de ambtsdragers eerst de omroepgids nakijken. Of er niet een programma is wat hen tot de beslissing zou moeten brengen om op een andere tijd het huisbezoek te doen. Gelukkig geweten, wij moeten ook daar ons niet boven verheffen als dat bij ons nog niet ingedrongen is, maar we mogen er wel blij mee zijn. Dat bij deze zaken, gelukkig, is nog een zegen dat we dat nog buiten de deur hebben kunnen houden, maar die kringen die zijn er. Sport. Altaar van de sport. Het materialisme. Wat denkt u van het materialisme? Mag ik deze dingen tegen de reformatieherdenking toch gewoon maar even noemen? Het materialisme. Daar zijn wij over het algemeen te weinig van doordrongen. Van de verderfelijke invloed van het materialisme. Vroeger sprak men van de calvinistische soberheid. Nou. Daar zijn we toch in menig opzichten toch al een heel eind van afgedwaald. Het materialisme. De stoffelijke goederen die aan alle kanten gepresenteerd en aangeboden worden, verpakt in allerlei soorten van reclame. Wat een appel doet, ja, ten diepste toch, is dat nu te veel gezegd, ten diepste toch op de hebzucht, de innerlijke hebzucht, die ons allemaal eigen is, u en mij eigen is. Om onze goederenstapel maar te vermeerderen en te vernieuwen, om maar uit te groeien, als het even kan, boven anderen. Nog een altaar van de tv, is dat ook niet? Ja, ik weet niet hoe dat hier is. Maar, ja, de televisie en met name wat daar dus toch ook in onze tijd door middel van de media uitstroomt op onze mensen. En dan denk ik aan een uitspraak van een dominee die dat zo wel eens in het vuur van zijn reden gezegd moet hebben. O, zegt hij, ik zou wel in de nacht op die daken willen klimmen. Om die masten eraf te nemen. Och, misschien glimlacht u wat. Mag. Maar is dat ook niet waar het hier in Richter 6 over gaat? Want, oh, als je de mensen daarop aanspreekt. Ja, dan zeggen ze, dominee, het staat mijn geloofsleven nog in de weg ook. Dat zeggen de mensen zelf. Maar hij blijft op zijn plaats. Nogmaals, ik weet niet hoe dat hier is, maar Gideon, die wist wel, als ik overdag daarover ga praten, een mens, die is zo aan zijn afgoden gehecht, daar is wat voor nodig. Een mens laat zich zo gauw zijn afgoden niet ontnemen. En nu heb ik maar een paar dingen genoemd. En misschien zegt u van al die dingen die genoemd zijn, ja, dat staat zo ver van me af. Sport, televisie, materialisme, ach, ja, dat staat zo ver van me af. Maar ja, u voelt wel, daar is nog veel en veel meer. En het zijn allemaal uitwendige dingen. En dan kun je al die uitwendige dingen, kun je ook je van gereinigd hebben. En dan? Nou en dan? Waar zijn we dan terechtgekomen helemaal? Wel, geliefde. Kijk, en dan moeten we dit zien, nietwaar? Kenmerk van dat, van ware genade. Kenmerk van ware genade, dat is dat die altaren van Baal, die gaan eraan. De godsdienst, die zijn duizenden verslaat, en laat ik zeggen, het algemeen traditioneel geloof, dat vergenoegt zich met een altaar voor de Heere te bouwen en de Baals altaren onaangeroerd te laten. Begrijpt u? Dat is de weg die ons van nature naar ons vlees altijd de voorkeur heeft. Ach, geliefde, zo is met u en met mij. Als de Heere er nog niet aan te pas komt, dan is dat allemaal ons alle leven. Dan willen wij best nog wel een altaar voor de Heere bouwen. En tegelijk laten wij al datgene wat niet is naar het woord van God, laten we stilletjes onaangeroerd. En dan weten wij in ons leven een modus te vinden, een manier waardoor wij dat beide als het ware aan de hand kunnen houden. Ach, dat is nou u en mijn bestaan. Niet waar? Laten we dat maar noemen het traditionele geloof. Het geloof wat nog in die traditie wat leeft. Maar waar nog nooit werkelijk, en nou gaat het hier om, waar nog nooit werkelijk dat genadewerk uit de Heilige Geest nog is aan te pas gekomen. Want kijk, dan zie je dat hier gebeuren in Richter 6 ook. Kenmerk van ware genade, dat is dat de Heilige Geest in ons leven zo gaat werken door zijn woord. Dat wij innerlijk overtuigd worden dat het een niet kan bestaan met het ander. En dan gebeurt er wat. Dan gaat dat woord in het leven van die jongen met die muziek, weet u wel? Hebben u gelezen in het dagblad wat er gebeurd is? Ik kan zijn naam wel noemen. Dat doe ik maar niet. Maar u hebt het recent kunnen lezen. Wat er gebeurd is. Dan vindt er wat plaats. Een radicale omkeer. Dan gaan die goden eraan. En daar gaat het om, geliefde. Om dat werk van God in ons leven. Wat dan uitkomt in een concrete en tegelijk waarachtige bekering van de afgoden tot een levende God. Nou, daar moet het, dacht ik, om ons om te doen zijn. Niet waar? In een tijd dat we de reformatie weer mogen gedenken. En weet u, dan moeten wij de Heer ook maar veel bidden. Want uiteindelijk, ja, de grootste afgoden die verbroken en verbrijzeld moeten worden, mensen die zitten van binnen. En daar krijgen ze het allermeeste mee te doen. Het allermeeste mee te doen, echt waar. Want je kunt je huis reinigen van alles en nog wat. Maar dan ga je zo ook ontdekken wat daar van binnen zit. Dat huis van Ofra. Met dat Baals altaar. Ja. En dan kan het zijn dat je dan van binnen zoveel ontdekt. En dat je zegt, Heere, nou moet dat ook nog weg. Maar hoe moet dat nu? Je zou het er zo graag uit willen krijgen. Dat ook je hart innerlijk van alle besmetting van afgoden gereinigd zou worden. Ach, dat is toch, ach, als wij de Heere mogen vrezen. En als wij weten wat het is om de Heere in zijn genade in Jezus Christus te ontmoeten. Dan weet je toch wat dat is. Maar dan heb je ook die strijd. Dan heb je ook die strijd, want dan zeg je, och, wat zijn die afgoden? Daar weet misschien een ander die van. Dat is allemaal van binnen. Maar wat is dat zo sterk? Waar je niet aan van los kunt komen. Want dat is een eigenschap van een afgod, nietwaar? Laten we daar maar nuchter in zijn. Een eigenschap van een afgod is dat het een bekoorlijke, betoverende invloed heeft op ons hart. Nu, en daar heeft ieder nu weer genoeg mee te stellen. Als het hem maar in die nood mag brengen en uit mag drijven tot de Heere. Daar moet het heen. Dat je zegt, dat kunt gij alleen, o Heere. Als die grote reformator, ja, zo moet ik het zeggen. Die grote reformator, die grote Gideon, die hebben we nou nodig. Die grote Gideon, Jezus Christus, hij kan het. Door zijn geest, door het wapen van zijn woord en van zijn liefde, dat die afgoden, dat hij die kwijt mag raken. Mag u daarvan spreken in uw leven? Wat of die kracht van Jezus Christus, door zijn heilige geest, wanneer die in ons leven een werkzame kracht is, wat die ook teweeggebracht heeft, in uw hart, in uw huis, in uw leven. Wat is dat heerlijk. Ach, dat wensen we u zo hartelijk toe. Maar dat is dan in de weg van het gebed. Laten we onze nood in dat opzicht maar voor de Heere neerleggen. Ook als het in je gezin zo moeilijk is dat je zegt, ach, ja, dat moest anders. Dat is zo moeilijk al jaren en jaren. Dat is zo'n strijd. Het gaat niet zoals het gaan moet en zoals ik het graag hebben wil. Dat is ook mijn gebed en mijn nood tot de Heere. Ja, dat is de weg. Wij kunnen alle dingen niet naar onze hand zetten, dat kan niet. Maar het gaat erom of wij onze nood, welke die ook is, voor de Heere mogen neerleggen. Dat is het beslissende. Dat er uitkomst van boven mag komen, want wij zijn in onszelf onmachtig. En wij hebben een hart dat altijd weer opnieuw, ook na ontvangen genade, wegzakt naar de zijde van de afgoden. Of niet? Dat is de strijd. De reformatie bevolen, de reformatie begonnen, de reformatie betreurd. Want wij moeten naar het laatste. Wanneer daar het krieken van de morgen is, dan zegt ons schriftgedeelte, als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen en de tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Dus ze komen daaraan, s'morgens niets vermoedend, en ze hebben natuurlijk ook hun offerbeesten bij zich, want ze gaan hun God, ze gaan Baal, gaan ze tevreden stellen. En als dat zij gewend zijn, komen zij aan die plaats. Ja, en dan is het niet te beschrijven natuurlijk wat ze daar aantreffen. Daar zien ze het kringelen van de rook. En ze zeggen, hé, daar is al een offer gebracht. De smeulende restanten van een offer. En als de eersten daar aangekomen zijn, dan zien ze de ravage van allemaal hout en versplinterd en zo. En dan begrijpen ze er niets van. Wat is hier gebeurd? En hun ontzetting slaat om in verontwaardiging. Wie heeft dit gedaan? En dan lezen wij dat zij onderzoek gedaan hebben en navraagden. En dan komt aan het licht, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Kijk, en nu zijn die mensen dus verlost van hun afgod. En ze zijn er helemaal niet blij mee. Maar nou, mens, als die grote reformator in je leven komt en die maakt je zo gelukkig dat hij je bevrijdt van je afgod, dan ben je er nog boos om ook. En Gideon, die onverlaat, die mag niet blijven leven. Dat is nou een mens. God gaat zijn volk verlossen en die geeft een richter. En de Heer is zo goed dat hij ze weer bezig is tot hem en tot de ware vrezen van zijn naam terug te brengen. Hij heeft voor hen dat altaar stuk gemaakt, want als het van hen moest komen, ging het altaar nooit stuk. Dan zouden ze het onmiddellijk weer opgebouwd hebben. Geef hier die man. En ze verzamelen zich om het huis van Joas. En ze eisen dat hij zijn zoon uitbrengt. Opdat zij hem zullen bestraffen. En dat zal lelijk voor hem aflopen, voor Gideon. Want ja, godsdienstige opwinding, dat behoort tot de ergste soort, dat weet u. Godsdienstig fanatisme, dat is in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus genoegzaam bewezen. Het is nog zo. Maar geliefden, wanneer zij daar nu al zijn ze daar met honderden voor die woning van Joas, daar in Ofra, om Gideon te eisen. Opdat ze hun woede aan hem koelen en hem zullen doden, dat zij hun richter van God gegeven zullen doden. Ik zou zeggen, al waren ze er met 10.000, dat is onmogelijk. Om één vinger naar die richter uit te steken. Waarom? De Heere had Gideon geroepen en hij had gezegd, en ik zal met u zijn. En nu zal Gideon misschien best wel gevreesd hebben, daar in dat huis. Want kijk, hij is een reformator, maar hij is ook een mens. En nu moeten wij maar niet te groot denken van een mens. Als ze daar voor dat huis zijn samengekomen, dat Gideon misschien ook een bang vogeltje geeft. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Het is ook een mens. Maar in elk geval, dan gaat Gideon nu ervaren dat de Heere het geheel en al voor hem opneemt. Geheel en al. Want dat zou er anders slecht afgelopen zijn, zei het wel. Maar daar hoort Gideon tot zijn verwondering de stem van zijn vader daar bij die voordeur. En hij moet wel gedacht hebben, is dat mijn vader? Hoor hem toch eens zo kloek en zo moedig en zo principieel spreken. Want daar richt hij het woord, die Joas, tot die boze mannen zult gij voor den Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Ach, geliefde, dat is de Heere die dat zo bewerkt. Dat Joas zo spreekt. En de Heere bewerkt nog meer. Dat die mannen gehoor geven aan de reden van Joas. En dat zij genoegen nemen met zijn argumenten. En dat zij stilletjes dat huis verlaten. En zo komt Gideon vrij. Gideon die hier door de Heere opmerkelijk en bijzonder uitgeholpen en gered wordt. Wel eens goed voor een ambtsdrager. Oh gemeente, dat is wel eens goed. Gideon die had daar eventjes de dood voor ogen, nietwaar? Ja, dat had hij. Hij had de dood voor ogen. Als hij daar gekeken kon hebben in het gelaat van die mannen, die waren beroofd van hun godsdienst, van hun afgoden, dan moet hij gevreesd hebben. Maar ik zeg, het is wel eens goed voor een ambtsdrager. Gideon, straks moet je de strijd aanbinden tegen de Midianieten. En hier wordt u om te beginnen al goed gehard. Zo oefent de Heere ook wel degene die hem dienen en die in zijn dienst staan. Oh, dat ik dat kan geen kwaad, is wel eens goed. Als een mens in het nauw gebracht wordt, om dan te ervaren en te leren wat het is, het op de Heere alleen te mogen wentelen. En om te ervaren dat God zijn woord bewaarheid. De Heere uw God zal voor u strijden. Kostelijke lessen, geliefde. Neemt het eens mee. De reformatie. In de tijd van Gideon, een tijd van deformatie. Wij willen, laat ik het nog eenmaal mogen samenvatten. Het is ons eigen. Van de Midianieten en hun overlast bevrijd te worden. En zo kan er veel zijn, ook vandaag en ook in ons leven. De Midianieten die de Heere tot straf op onze zonde, als een oordeel ons, op de hals gebracht heeft. Maar nu is reformatie, dat de Heere ons daarheen doet wenden, dat wij reformatie zullen beginnen in eigen levenskring, in eigen huis. Wat zeg ik? In eigen hart. Want als we daar niet beginnen, geliefden, als wij datgene wat hier aanwezig is, ongemoeid wensen te laten, dan zal alles vergeef zijn. Dan is er geen toekomst. Dan is er alleen maar te wachten een eeuwige ondergang. Zo klinkt het appellerend woord ook vandaag. Opdat wij met al onze noden tot die grote rechter, die tevens onze verlosser is, Jezus Christus, de toevlucht zullen nemen voor het eerst en bij vernieuwing. Opdat het huis van ons hart en leven door de reinigende werking van de Geest des Heren gereformeerd zou mogen worden. Amen. Samen danken. Mochten een bladzijde opslaan uit het oude verbond, Heere, uit het leven van de rechter Gideon, En dat we ook nagedacht hebben over zijn reformatorisch werk. Dat allereerst naar de binnenzijde gekeerd was. O Heere, dat is zo nodig. We hebben het getracht enkele lijnen te trekken. Dat wij ook de prediking van dat oud-testamentische woord ook in de actualiteit van het heden mogen verstaan en ter harte nemen en in praktijk brengen. Dat wij tot de slotsom gekomen zijn dat er ook nog wel genoeg te reformeren valt in onze situatie. Laat ons het mogen zien, Heere, hoe de deformatie zo sterk geworden is. En dat ook uw kinderen daar niet van kunnen zeggen geheel vrij van te zijn. Want de duivel is listig. En hij fabriceert allerlei afgoden. Op zo'n manier dat ze bij ons zo uitnemend passen. Dat ons vlees, dat altijd nog veelzins een ongedood vlees is, ook in het leven van uw kinderen. Ach, Heere, wat zou er van terechtkomen als we niet de dagelijkse toevlucht leren nemen tot hem, tot u, die de grote reformator zijt, opdat u dat reformerende werk in wedergeboorte en dagelijkse vernieuwing van ons leven in de weg van strijd en van volharding mogen bewerken, dan zal het einde vrede zijn. Dan zullen we nog wel eens te maken krijgen met de Midianieten. Maar die zullen ons niet kunnen beschadigen. Zoals ook Gideon dat ervaren heeft. Des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelwacht rondom allen. Die tot u de toevlucht mogen nemen. Zegen uw woord. Breng ons een avond van uw dag. Deze plaats nog weer tezamen. Uw verzoening over het onze, zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen onze slotzang. Het is Psalm 106, vers 26. Thank you. heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.